de stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja, het 51ste hoofdstuk, de versen 7 en 8. Jesaja 51, de versen 7 en 8, daar spreekt het woord des Heren aldus: hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent, gij volk in welks hart mijn wet is. Vreest niet de smaadheid van de mens, en voor hun smaadredenen ontzet u niet. Want de mot zal ze opeten als een kleed, en het schietwormpje zal ze opeten als wol. Maar mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn, en mijn heil van geslacht tot geslachten. Tot zover. Letten wij een ogenblik op een troostrijke bemoediging voor een volk in moeite en zorg. We hebben de laatste keer, dat is al voor de dankdag dan geweest, stilgestaan bij het zesde vers. Hemel en aarde zullen vergaan. Als een rook zal het verdwijnen en de aarde als een kleed verouderen. En ook al haar inwoners zullen sterven. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. U hoort al aan de woorden dat steeds weer dezelfde woorden terugkeren. Gerechtigheid, mijn heil, redding, steeds keert het weer in de profetieën van Jesaja terug. Nu wordt in dat zevende vers, wordt weer voor een bepaald punt onze aandacht gevraagd. Namelijk voor het punt dat betrekking heeft op de vrezen voor de mens. Ja, je zou kunnen zeggen, wat moet een mens vrezen voor een mens? Staat er in datzelfde hoofdstuk niet in vers 12? Wie zijt gij dat gij vreest voor de mens die sterven zal en voor eens mensenkind dat hooi worden zal? Want wat is een mens? Wat kan een mens doen? Hij is ook gebonden aan allerlei omstandigheden en boven alles is hij onderworpen aan de almacht van God. En toch zou ik u willen vragen, niet omdat het zo prijselijk is, maar bent u wel eens bang voor de mensen? Je kunt zeggen, ja, je moet in de eerste plaats bang zijn voor jezelf, dat is zo. Het was de mensen dat we zo bang waren voor onszelf als vaak voor een ander. Maar toch wil ik ondanks al de bezwaren die je zou kunnen noemen, die ik zelf ook wel weet, zou ik toch wel eens willen vragen, ben je wel eens bang voor mensen? Persoonlijk zou ik niet durven zeggen dat ik nooit bang ben of bang geweest ben voor mensen. Nou ja, je hebt hier op aarde ook in het natuurlijke leven allerlei karakters. De een is een veel strijdbaardere held dan de ander. Dat merk je ook in de vaderlandse geschiedenis, in tijden van nood en tijden van oorlog. Dat je zegt, hoe is het mogelijk dat mensen met ware doodsverachting de gevaren trotseren? Natuurlijk voor ieder mens verschillend. Nou, in dat opzicht zou ik... ja, mezelf tot de bange mensen willen rekenen. Voor wie ben je dan bang? Nou ja, bang. Je kan soms gewoon, ik bedoel niet dat wij voor elkaar bang zijn, hoeven te zijn. Maar het is nou weer een iets ander verband. Maar je kan soms, op welke wijze dan ook, onder mensen verkeren. Nou, niet direct je medevrienden of broeders of zusters, maar ja, er zijn zoveel gelegenheden dat je met mensen geconfronteerd wordt op je werk of op kantoor of wat dan ook. En dat je eigenlijk normaal helemaal niet zo'n uitgesproken bang gevoel hebt. En dat er opeens een angst in je komt. Een angst omdat je de bewustheid in een flits krijgt dat je maar alleen bent. En dat al die mensen, voor zover het geen mensen zijn die de Heere vrezen, dat die mensen je eigenlijk ook niet goed weten te wonen. Niet goed weten wie je eigenlijk bent. Misschien wel dat je godsdienstig bent, maar toch. En dat er opeens een zekere angst voor een confrontatie in je hart komt. Je zegt, wat moet je beginnen? Je zou gewoon wel weg willen lopen. Al zijn het chique mensen, deftige mensen, beschaafde mensen zo voor het oog, humane mensen. En dat er toch in een ogenblik iets in je hart is van angst. Want dat je ziet, er hoeft maar iets te gebeuren. Alleen maar de werkelijkheid. En je werd opgegeten, verslonden, uitgebannen, want je hoort er niet bij. Zolang het over de zaak gaat, hoor je erbij. Zodra het over de arbeid gaat, hoor je erbij. Maar opeens voel je voor je eigen ziel niet dat je jezelf nou op een voetstuk hoeft te zetten van de, daar sta ik boven, juist helemaal niet, want je staat eronder. Maar juist omdat je eronder staat, voel je intuïtief aan als alles nou eens werkelijk zou worden zoals het is, zoals eigenlijk met ons gesteld is. Kan ik niet meer leven. Als het verder gaat als de zaak, als de confrontatie nou eens heel erg persoonlijk wordt. En ik zou op grond van Gods woord moeten vertellen wat ons staat te wachten buiten God, al zijn we nog zulke deftige heren en dames. En dan hebben we nog zoveel te zeggen op ons werk en in de maatschappij. Dat het ogenblik aanstaande is. Dat God op ons zal blazen. En dat we als kaf voor de wind zullen verdwijnen. Schreeuwend van angst en ontzetting. Ja, je moet een wild beest niet uitdagen, dat is niet goed. Maar voel je ook niet in je hart dat er vaak een soort schroom ook is. Een zekere angst van, laat mijn mond maar houden. En dan kun je zeggen, ja dat is ook zo, want de Heere zegt, werpt geen parelen voor de zwijnen. Maar hoe menigmaal is er een portie angst doorheen gemengd. Onvrijmoedigheid. Hij durft het niet. Want hij voelt zich zo alleen. Dat kan je opeens overvallen als je genoodzaakt wordt om te verschijnen in een kring van mensen, deftige mensen, of ook wel godsdienstige mensen, maar niet mensen die werkelijk de Heer Jezus Christus hebben mogen leren kennen dan dat je opeens dat benauwde, dat beklemde gevoel krijgt. Dat je zegt, oh, hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik hieruit? Straks springt alles overeind. Dat is zielig. Ja, het is kinderachtig. Het is dwaas. Maar de Heer heeft er wel rekening mee gehouden. En de Heer wil zijn volk ook daarin tegemoet komen door ze te troosten. Heb je van de Heer een makkelijker hart of een makkelijkere aard gekregen? Nou ja, dan heb je dat misschien niet zo nodig, hè, om dat te horen. Maar ben je ook zo'n bange dat je zegt, ja, je kunt het gewoon niet begrijpen. Soms dat je over de straat kunt lopen. En dat je nog waar mensen zijn, kunt wonen en leven, naast een buurman en een buurvrouw. Niet omdat je beter bent, nogmaals, valt het nou niet verkeerd op, maar omdat Gods wet in uw hart is, omdat je de gerechtigheid kent. En die iets van de gerechtigheid van de Heere kent, die wonderbare gerechtigheid. Maar voor alle vlees verdoemelijk is. En kent hij iets in zijn hart van de wet des Heren. Dan staat hij daar niet boven, maar dan staat hij daar juist onder. Maar dan gelooft hij ook als God het beeld van de mens laat uittekenen in de Romeinenbrief. Hoe dat hij is. Een geopend graf, slangenvenijn onder zijn lippen. Voeten die zich haasten om bloed te vergieten. Ja, dan kun je wel eens met verbazing naar zo'n politiemannetje kijken, die daar over de straat loopt, omdat Gods wet in het hart is. Dat betekent zijn wetsonderwijzing is in het binnenste van een ziel. En door die wetsonderwijzing en die kennis die hij mag krijgen door de Heilige Geest, en die gerechtigheid Gods voor wie alle vlees verdoemelijk is, doet hem beseffen dat in principe de ene moordenaar de andere in bedwang moet houden. En dat de ene dief de andere dief opbrengt naar de gevangenis. En dan kun je het soms niet begrijpen dat dat allemaal mogelijk is. Dat God een overheid geeft, dat God een politie geeft, dat er nog een burgerlijke samenleving is. Als je denkt aan die waarheid die de Heer in zijn woord heeft geopenbaard, hatelijk zijnde en elkander hatende. Dan kan het wel eens zo wezen dat de angst je om het hart slaat. En dat je zegt, ja, maar als iedereen nou eens zou weten dat ik maar een sta in de weg ben, een ophouwer op de weg, dan zouden ze zeggen, jij moet het eerst eraan. Jij moet weg. Jij moet de gevangenis in. We hebben aan jou niks. En als hij dan al de werken van het vlees is als vleeselijke werken zou veroordelen, dan zou je niet kunnen leven. Want dan was je in de ogen en naar de beoordeling van bijna alle mensen, was hij een afschrapsel. Dat niet in de maatschappij en in de wereld thuis hoort, maar dat goed genoeg is om te dolen in schaapsvellen, in spelonken en noem maar op. Wij treffen het of treffen het, door Gods voorzienig bestel, mogen wij leven nog in een zekere mate van vrijheid. Die wordt langzaam wel een beetje ingekort, maar wij leven nog in een mate van vrijheid. Dat is zo altijd niet geweest. En dat is op vele plaatsen op deze wereld nog niet zo. Of het is al helemaal weg. Soms, het is een zeer gesloten land, bijvoorbeeld Albanië. Het is een van de weinige landen, misschien wel het enige land in de wereld, waar per grondwet iedere vorm van religie, van godsdienst, verboden is. Dus naar de grondwet straffen. Zover hebben de Russen het nog geen eens gebracht, bij wijze van spreken. Het is ook niet vrij, maar er staat dan nog in de grondwet een zekere eerbiediging van iemand zijn godsdienstige overtuiging, als hij er maar niet over praat, en als hij zijn mond maar houdt, en als hij maar buigt voor de staat. Maar in Albanië bijvoorbeeld, daar is dat helemaal niet zo. Daar bestaat, mag het ten eenenmale niet bestaan. Zodra er maar enige blijk is dat er iemand is voor wie er een God leeft en is, dan ben je erbij. Dan zit je daar wel eens over te denken. He, als je een beetje de krant of alles, lectuur een beetje bijhoudt, dan zit je wel eens over te denken. Hoe zou dat daar nou toch zijn? Ik kan me niet indenken dat er niet één in dat land zou zijn. Niet één van Jacob, van de Heere. Hoe zouden die mensen dan toch leven? Of zouden ze in de gevangenis zitten? Zou er nooit meer wat van uitkomen? Gewoon afgezonderd, langzaam geliquideerd. Daar moet je zo aan denken. Niet dat wij zo'n groot hart hebben, dat we overal maar om denken. Maar kijk, wij zijn al zo bang vaak. En dan komt het zo uit dat we van die grasprietjes zijn, die zo staan te beven. En we durven tegen een eikenboom of tegen al die hoge bomen van mensen. Oh, laten we voorzichtig zijn, laten we uitkijken. En dan overvalt ons vaak een zekere vrees en een beklemming. Omdat of je in de trein zit of in de bus zit of op je werk komt of op waar je ook loopt. Als het je overvalt, dan voel je opeens. En toch ben je een van de mensen. Van diezelfde mensen. Van dezelfde lap gescheurd. Gelukkig dat we dat niet altijd hebben. Anders zou je gewoon een... Dan zou je gewoon... gestoord worden. Het gebeurt nou ook wel eens, moet ik eerlijk zeggen hoor. Gelukkig ook. Dat ik mijn boodschappentas van de mat kom zeulen bijvoorbeeld. En dan loopt het heel eind te lachen in mij. En soms schiet ik hard op in de lach. Gewoon uit vermaak om de mensen te zien. En praatje te maken. Dan met die en dan met die, zo is ze. En dan zie je, als je daarop let, dat is gewoon een studie. Elk mens dat zegt, ja, de een is zus, de andere zo. Je ziet de eigenaardigste dingen gebeuren waar mensen zijn. Nare dingen. Maar ook van die echt menselijke dingen. Maar toch, misschien ken je ook het gevoel van de angst. Al overheerst het niet. De angst. Omdat gezien het grote geheel, waar de kerk, dat kuddeke, die schapen van de Heer Jezus Christus, dat grote geheel, want ja, ons land is ver weg, dat stem ik direct toe. Maar, je moet nog niet denken dat je hier op het slechtste plekje van de wereld zit, wat dat betreft hoor. Ik weet wel, de misdaad neemt hand over hand toe en toch draagt het land nog een klein beetje het motief, het stempel van een gekerstend volk, waar het evangelie gepredikt is geweest en nog wordt gepredikt. kun je toch nog ergens merken. Al is het soms maar een grootvader of een overgrootvader die de Heere toebehoorde, maar dat spoor is door ons land en volk heen getrokken. En dat is nog niet zomaar ten ene male uitgewist. Heus niet. En zo zijn er meer dingen. Ik denk als vandaag de dag, en wij weten allemaal dat ook ons vorstelijk huis nou niet zo in die godsvrezen wandelt als anderen dat in het verleden gedaan hebben. Maar ik denk wel eens, als de koningin bedreigd zou worden en een oproep zou doen op haar volk, nou, dat we nog vreemd zouden kijken hoeveel tienduizenden mensen zouden komen om hun steun aan hun vorstin kenbaar te maken. We zijn nog geen republiek, kan wel komen, maar we zijn nog niet. Vergeet ook niet dat ons land vaak ook door minderheden geteisterd wordt. En ons volk ook, die een hele grote mond opzetten. En die proberen alles in handen te krijgen en te houden. Maar goed, ik wil me heus niet ontveinzen dat alles in een zekere versneltreinvaart achteruit gaat. Maar ik wil alleen maar uw aandacht erop vestigen. Wij zitten nog niet zo slecht. Wij zijn nog omringd door zoveel goedheid van de Heere, dat er elke zondag over het hele land genomen tienduizenden mensen naar de kerk gaan. Tienduizenden. Het heeft me zelfs nog verbaasd. In de vakantie, dan zit je daar in Friesland of in Noorden ergens. Je zegt, nou, hebben jullie wel eens van Houwelerwijk gehoord? Ik had er vroeger nooit van gehoord. Maar er was geen kerk of hij zat vol. Eerlijk waar. Praktisch. Dat je zegt, hé, dat had je toch niet verwacht, hè? En dan weet ik wel, je had er van alles ook, allerlei soorten. Maar het was nog per se niet vrijzinnig. Dat niet. Per se niet. Zeg je, hé, dan sta je toch weer verbaasd. Ja, wat voor de enkeling geldt, dat geldt ook voor een volk. Je kunt niet zomaar, je bent niet zomaar door alles heen gebroken, zodat er niets meer overblijft. Dus wij zitten goed, vergeleken bij anderen. En nou, je zou zeggen, in dat beschermde nestje zitten we te kijken naar die grootmachten, naar al die bewegingen, die antichristelijke bewegingen en al die machtsontplooiingen van de mensen. En een mens denkt, ja, wat zal dat toch nog moeten worden? Je hebt mensen die schrijven er elke 2 weken een krantje over vol. Een soort anti-communistenkrantje. Dan wordt alles uitgerafeld en worden mensen gewaarschuwd. Maar goed. Al is dat zo, dat bepaalde mensen die grote machten aanwijzen, weet je hoe het met ons vaak is? We zijn nog in veel kleinere kring bang. Het kan een mens gebeuren dat hij, eer dat hij ergens aan durft te bellen, dat hij al zijn hart al klopt. Ja, dat de Heer kan je ervan verlossen. Dat weet ik persoonlijk heel goed, dat de Heer je ervan kan verlossen. Maar dan geef ik je op een briefje. Al moet je maar een ziekenzaal op. Of welke andere gelegenheid dan ook. Ja, want hij weet wel van tevoren. Nou ja, de meesten die geloven niks meer. Of die zitten te lachen. Of de gek, die zullen de gek ermee steken. Een ander die neemt luidruchtig een krant. En een derde die doet wat anders. Die trekt een gordijn dicht enzovoorts. Daar zit hij al. Als ik het maar zachtjes doe. Dan ben je in een christelijk ziekenhuis soms. Als ik het maar zachtjes even lees, ja. Kort mogelijk. Kijk, vrees. Mensenvrees. Ja, en dan zegt hij nog zo, wat is een mens? Wat is in hem te prijzen? Maar hij loopt een straatje om als hij er naartoe moet. Zo dwaas is een mens. Kijk, nou kom ik even terug op het verband tot de verklaring van deze tekst. Nou is daar een overblijfsel die de gerechtigheid najaagt, hebben we gehoord uit vers 1. En dat najagen, dat is hetzelfde als wat in vers 7 staat. Hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent. Gij volk in welks hart mijn wet is. Dat volk is door God aangesproken en toegesproken dat ze bewaard zullen worden in de kracht van God. En dat al zijn ze in zichzelf een wormen, die helemaal niet uit de weg kunnen, dat ze door God gedragen worden. En dat hij ze zal helpen en ondersteunen en ter dood toegeleiden zal, ja, dwars door de Jordaan des doods heen, heeft de Heer hun allemaal toegezegd. Hij heeft ze gewezen op hun machtige daden, hoe ze uit een verstorven echtpaar geboren zijn geworden naar de belofte en de almacht van Gods genade. Abraham en Saar, vader en moeder van dat volk. En nou, terwijl die mensen al die heilrijke belofte horen, ja, daar zie je weer wie wij zijn. Dat de Heere zegt dat hij het verbond zijns vredes eeuwig gestand zal doen zijn. En dat hij nooit van dat volk zal afkeren voor eeuwig. Maar dat hij ze erdoor zal trekken en erdoor zal trekken, al is het bij hun haren. Maar hij zal ze brengen in de stad des Allerhoogsten. De stad die fundament heeft, door het leven heen halen. Nou zie je weer dat eigenaardige van dat mensenkind, die door zo grote en dierbare belofte Gods wordt toegesproken, dat ze benauwd om zich heen kijken, en dat ze bang en bevreesd zijn, in plaats dat ze het hoofd omhoog heffen, wetende dat hun verlossing, ja, hun verlossende God nabij is. In plaats dat ze, terwijl alle haar gezichten ontevreden voor zich uitkijken, met een blij gezicht hun reis gaan, zie je ze misschien wel omkijken of dat ze niet achtervolgd worden. Of je ziet ze gespannen de gezichten bestuderen of dat toch niemand iets zal gaan zeggen. Nou ja, menselijk gesproken, menselijk gezien is wel te begrijpen. Ik bedoel, wat is de kerk van Christus hier op aarde? Wat is de kerk? De kerk heeft eigenlijk geen gezicht in dat opzicht. Nu heeft de kerk zich over die drempel heen getild en heeft een wereldgezicht zichzelf aangemeten. Een wereldgezicht, een kerk die oproept tot dit en tot dat. Medemenselijkheid, gerechtigheid en al die dingen meer. Je weet hoe de ontwikkeling in de grote kerken in de wereld is. Want de kerk zou zich bij wijze van spreken doodschamen. Dat zou ze niet durven om altijd en altijd maar weer terug te komen op dat ene puntje. Op die ene zaak dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. dat zijn bloed reinigt van alle zonden, dan heb je geen gezicht. Want die boodschap zegt niets. Daar wordt smadelijk om gelachen. Er wordt van gezegd, je hebt makkelijk praten, die praatjes die kennen we nou al lang. Maar doe nou eens wat positiefs, laat nou eens wat zien. En als je dan zou moeten gaan vertellen dat we niets kunnen laten zien. Ik ben ellendig, arm en naakt. Nou, dat slaat toch nergens op. En met het oog daarop zie je Jacob, de benaming voor Gods volk, Israël, de nieuwe naam, die zie je benauwd om zich heen kijken. Want ze worden gesmaad, als ze maar wat zeggen. Ze worden veracht, als het daarbij blijft. En nou ziet de Heere God dat en die zegt, hoor eens naar mij. Je luistert toch zo intens misschien wel naar het nieuws? Of je leest toch zo de krant dat je er akelig van wordt? Nou, hoor nou eens naar mij. Gij die de gerechtigheid kent, laat mij je troosten, zegt de Heer. Je kent toch die gerechtigheid? De gerechtigheid. Wat is dat voor een gerechtigheid? Is dat een rechtvaardigheid? Nee, ja, laat ik het zo zeggen, het is het beide, maar het is hoofdzakelijk die gerechtigheid die God openbaart tot roem van zijn genade in het vervullen van zijn beloften dat hij zondaren zalig maakt. Dat hij ellendigen die afgedwaald zijn, brengt in het rechte spoor. Het is de gerechtigheid waarheen de offerande wezen in die oude bedeling. Niet ik, maar hij zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Gods gerechtigheid kwam openbaar in het zenden van zijn geliefde zoon in de nieuwtestamentische bedeling. Zo sterk is zijn gerechtigheid in het vervullen van zijn eeuwig welbehagen, dat eer hij de zonde ongestraft laat blijven, straft hij ze in zijn geliefde zoon. Nou, enerzijds dat volk dat die gerechtigheid kent, je zou zeggen, dat volk hoeft nooit meer bang te wezen. Dat volk hoeft nooit meer te vrezen. Of, het is een bijverschijnsel, dat zeg ik erbij. Of zou het mede door het kennen van die gerechtigheid komen, dat ze zichzelf zo vervloekelijk, zo armzalig, zo tekort in alles ontdekken, dat ze zich ook onder de mensen gevoelen. Omdat zij het minste hebben van alles, ze hebben eigenlijk niets. En dat ook dat ze met vrezen vervult. Want mensen buiten de Heere kunnen hun de stuipen nog wel op het lijf jagen, met hun strenge ogen, met hun eerlijke verontwaardiging en met alles wat ze hebben, terwijl, ja, je zou zeggen, dat volk en de enkeling als een bang beestje in de schulp kruipt. Ten ene male niet opgewassen meer tegen het leven en niet kunnen staande blijven in het leven. Zo zou ik het haast een bijverschijnsel kunnen noemen, niet van de gerechtigheid, maar van het kennen van die gerechtigheid in het hart van de zondaar. Want die gerechtigheid kent, die is in zichzelf
één brok onrecht. Die kan ook wat dat betreft in de wereld niet overeind blijven. Daarom zal hij altijd met insluiting van zichzelf de dood verkondigen op alle werken van het vlees als God zijn mond opent. Dan zal hij altijd het uitzichtloze van zijn visie en van der wereldvisie en van iedere visie zal hij aankondigen, want hij gelooft het woord, de gedaante deze wereld gaat voorbij. Het is alles te vergeefs. Het is alles wind waar zich ons hart mee streedt. Kijk. En zo zie je hem daar staan als een bang mensenkind. Want de gerechtigheid, Luther noemde het een vreemde gerechtigheid. Dat wil zeggen, dat is niet de gerechtigheid die ik door mijn werken heb aangebracht en toegebracht. Nee, Luther bedoelde, dat is die vreemde gerechtigheid die door een ander, door Christus, door de Heer Jezus verworven is. Daarom, als hier staat, hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent. Dan houdt dat enerzijds zeker wel in een kennen van de totale ongenoegzaamheid en de onvolwaardigheid van ons hele menselijke zijn. Maar het houdt tevens in een kennen van Gods onuitsprekelijke genade, dat we die gerechtigheid mogen kennen waarin God de bevende zondaar in een grote mantel insluit en zegt, gij zijt rechtvaardig, zoals Abraham, ik rekende het hem tot gerechtigheid, hij die geloofde in mijn geliefde zoon. Kijk, geliefde, hoort naar mij, dan zou je zeggen, dat hoeven die mensen niet te horen die de gerechtigheid kennen. Die horen wel. Nee, dat is het juist. Dat is het juist. De mens die nog nooit naar de Here gehoord heeft, die hoort het ook niet. Maar juist die nu naar de Here mocht horen, die de gerechtigheid kent. Dat zijn die zwakke stervelingen. Dat zijn die ongelukkige mensen die overal maar naar luisteren en overal maar bang voor zijn. Zij moeten het horen. Gij volk in welks hart mijn wet is. Wat is dat, de wet? Ja, Gods wetsonderwijzing wordt hier bedoeld. De knecht van de Heere die hier geprofeteerd wordt in Jesaja, dat is toch degene die als die grote leraar der wet zal optreden. Daar kun je lang tegen reageren en zeggen, ja, dat is wat de Heer Jezus, dat is de evangelie. Maar hij is een leraar der gerechtigheid der wet. Hij heeft gezegd dat er niet ene titel of jota van die wet op de aarde zal vallen. Het moet volbracht worden. Vergis je niet. Want Mozes is niet de leraar der wet. Maar Jezus Christus is de grootste leraar van Gods heilige wilsbeschikking. Hij legt die wet zo uit, dat als de Heilige Geest het toepast aan onze harten, dan kunnen we geen ene kant meer uit. Dan zien we dat we in ons in en in ons uitgaan, in ons opstaan en nederliggen, in ons bidden en kerk gaan, in alles wat we doen, dat we voor God zondaren zijn. Want de Heer Jezus verdiept die wet tot haar juiste betekenis, liefde tot God en tot de naaste. In wier hart gij volk, in welks hart mijn wet is, wat betekent dat dan? Ze schoppen die wet niet de deur uit. In de zin van, nee. Maar ze beseffen in hun harten, die wet, die kan nooit ongedaan gemaakt worden. Die wordt nooit buitenspel gezet. Dat kan niet. Dan zou God zichzelf afschaffen als hij de wet afschafte. In het hart van dat volk is dus een sterke overtuiging dat hoe wij ook zalig zouden worden, op welke wijze dan ook, maar dat het nooit kan op een goddeloze manier, al zouden wij het misschien wel doen, maar het kan niet. Het kan niet. Als Gods wet in ons hart is, dan voelen wij dat als wij zo, als wij in Adam zijn, als God ons zo in de hemel zou nemen, dan zouden we als beesten tekeer gaan, totdat we eruit gegooid werden. Zo zijn wij. Als Gods wet in ons hart is, dan weet je dat, dan geloof je dat. Dan zeg je, o God, ik zou het niet uit kunnen houden in uw hemel. Ik zou niet weten wat ik er zou moeten doen. Als ik niet een nieuw hart, een ander vermaak, een andere wil, een andere koning zou krijgen. Als ik u niet zou hebben, wat moet ik als Adams kind dan in de hemel bij u doen? Want dan is diezelfde hemel een ondraaglijke pijniging voor mij. O gij volk, in welks hart mijn wet is. Dat betekent, je gelooft dat het op welke manier dan ook in orde moet komen of gekomen is. Dat zo niet kan, dat geloof je. Je gelooft dat die wet van God goed is, heilig, volmaakt. Alzo is dan het gebod heilig, goed. Want de zonde is ons de dood geworden, niet de wet. Die heeft de zonde alleen maar aan het licht gebracht. Maar de zonde is ons de dood geworden. Wanneer die wet nou in ons hart is, dan is er een voortdurend terugkerend refrein. Een steeds terugkerende verzuchting die de Heilige Geest in het hart werkt. O God, verlos me. Verlos me toch. Schep me een rein hart, o God, en vernieuwen het binnenste van een vaste geest. O God, zo kan het nooit, Heere God. Met de dood zal alles van me afvallen, maar wil hier reeds beginnen mij op de lippen te leggen. Hoe lief heb ik uw wet. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn beleidschap in u vind, hoop op uw heil, op uw redding, op uw gunst, met al uw gunstgenoten. Dat wil zeggen, ik hoop op de verlossing van een ellendig schepsel in zichzelf. Van een wet die mij gevangen neemt onder de zonde en de dood. Ik hoop op die volkomen redding. Om overeenkomstig zijn heilige wil. In Christus Jezus. Volmaakt voor hem te mogen staan. Met maar één lust. En maar één begeerte. Om hem boven alles te prijzen. Kijk, als er hier staat in het werks hart mijn wet is, dan moet je niet denken dat daar een volmaakt mens ons voorgesteld wordt, hè, die alle geboden van God onderhouden heeft. Nee, want in diens hart is de wet Gods niet. Die droomt dat de wet Gods in zijn hart is. Dat is verbeelding. Maar waar de wet Gods wel in het hart is, daar blijft een mens over die bekend dat hij tegen alle geboden Gods zwaarlijk gezondigd heeft. En nog met gedachten, woorden en werken overtreedt. Toch is die wet in zijn hart. Toch weet hij dat dat nou zijn geluk is, zijn eeuwig geluk, om God lief te hebben boven alles en de naast als zichzelf. Dat is het hoogste geluk om hem te kennen en te vrezen. Juist daarom is dat volk waar zijn wet in het hart is, dat is een volk. Een ellendig volk. Ja, dat is niet hetzelfde als een chagrijnig volk. Zo bedoel ik het niet. Maar ze zijn er niet. Ze zijn er niet. Zo moet ik het zeggen. Ze zijn er niet. Er knaagt. Al hebben ze het nog zo goed. En al is er geen ruzie. En al zijn ze niet zo bang uitgevallen. Of hoe dan ook. Al is er brood in overvloed en deksel om ons mee te bekleden. Elke keer steekt er iets. En hoe zou ik het moeten omschrijven? Ik ben er niet. Ja, ik red het niet. Ik ben een ongelukkig mensenkind. Zijn ze dan nooit vrolijk? Och, heus wel. Heus wel hoor. Maar dat zeg ik, die steeds terugkerende engel, die steekt. Omdat Gods wet in hun hart is. Daarom zijn vrezen. En waar zijn wet is, waar zijn vrezen is. En waar zijn onderwijzing is. En waar dan geconstateerd moet worden. Als ik het goede wil doen. Dat hebben ze ook niet van dreigen. Als ik het goede wil doen. Ligt het kwade mij bij. En het kwade dat ik niet wil dat doen. Nou, wat is dat nou voor een leven? Wat is dat nou? Als je goed overdenkt, ja, we hebben niks te klagen. We hebben voorrechten genoeg van de Heer, hoor. Uitwendige en inwendige voorrechten, heilige evangelie en alles wat je maar op kunt noemen. Maar soms maakt het dat allemaal nog wel eens beklemmender. Als je dat allemaal opnoemt. Hoedanige behoort gij te zijn. Nou, daar gaat hij al. Daar gaat hij al. Wat moet hij zeggen? Nou zegt de Heere, hoort naar mij, mijn volken. Wees nou eens niet zo bang. Vrees nou niet de smaadredenen van de mensen. Ook niet de godsdienstige mensen. Want godsdienstige mensen zijn er toch zat genoeg. He, die zijn er heel veel. Godsdienstige mensen. Durf jullie eigen een godsdienstig mens te noemen? Ja, ik bedoel niet als een smoesie hoor. Dat je zegt, ja natuurlijk, we zijn godsdienstig. Nee, maar ik bedoel nou, heb je nou wel eens werkelijk voor God je godsdienst verloren?
Je zegt, het is allemaal een lasse neus. Allemaal vodden en lampen die in brand vliegen. Vormen, plichtplegingen, zo walgelijke. En hoe geleerder een mens het voordraagt, hoe walgelijker het is in de ogen des Heren. Nee, als je Gods woord op het moment gelooft, hè, dan heb je geen godsdienst meer over. Steekt wel telkens weer de kop op, maar de Heere veroordeelt het. Goed, de smaadheid. Denk erom, het komt gelukkig, zou je haar zeggen, niet altijd openbaar, maar is er veel verschil als het gaat over de haat en de vijandschap, de smaadredenen. Soms denk je wel eens, nee, een godsdienstig mens, dat haat nog feller dan een mens die nergens van weet. Die heeft nog meer smaadredenen dan een mens die buiten het woord van God leeft soms. Die kan zo intens smaden en verachten, omdat hij er meer van weet. Ja, dat is wat. Onderschat het niet, hoor. Onderschat het niet. Want het is een gedurige, als je erin zou verkeren, in je huis of in je familie, maar het is een gedurige kwelling. Sommigen hebben er hun leven lang onder gezucht. Dat weet je uit het boekje van Kleingeloof, geloof ik. Die met een dochter van Hagar getrouwd was. Het verbroken verbond der werken. Hij werd ingepakt aan alle kanten. Als je dat vermakelijk leest, zoals beschreven, hoe die op dat gezelschap zit met al die mensen. Oh, en maar praten, praten. De rentmeester die verslag uit moet brengen. Die ziet wel dat het niet goed gaat. Dat kleingeloof het erg benauwd heeft. Het lijkt alsof dat hij helemaal ingepalmd wordt. Door de Hagarene. Die niet uit de belofte, maar alleen maar uit de werken, uit het vlees. Hoe godsdienstig ze zich ook op voordoen. Dus één troost bij, dat kan ik me nog vaag herinneren, want het is wel 20 jaar geleden, het is niet langer is dat ik het boekje las. Het heet misschien nog wel anders ook. De rentmeester zegt dat toen ze niet zo best over de Heere Jezus spraken, toen zag hij bij kleingeloof een paar tranen over zijn wangen lopen. Zover was hij nog niet geketend en geboeid of dat hij dat hebben kon. Dat er zo minnetjes over de Heere Jezus gesproken werd. Maar ja, denk erom, die smaadredenen, dan hoef je nou echt niet alleen te denken aan tribunalen en aan communisten en aan openbare rechtsvergaderingen en zo. Kan ook hoor, het hoort er ook allemaal bij. Maar, wat denk je dat de apostel Paulus heeft moeten verdragen van de ingeslopen valse broederen? Die zichzelf heus wel voor godzalige uitgaven. En toch gans en al uit het verbroken verbond der werken opkwamen. Die niet genoeg hadden aan de prediking en de verkondiging van Gods genade. Maar er nog iets bij wilden doen. Ze hebben geprobeerd hem aan alle kanten zwart te maken. Onmogelijk te maken. Soms hebben ze het omgedraaid en zegt, het is een beste man, maar hij vloeit wel een beetje door. Hij mocht wel eens wat meer hierop wijzen, hij mocht wel eens wat meer daarop wijzen. Hebt hij wel eens over de Sabbat gehad, over de besnijdenis en over vasten en over bidden en al die dingen meer? Ja, smaadreden. Ontzet u niet. Wees daar nou toch niet bang voor altijd. Groei nou eens een beetje, net wat de Heere zegt. Mijn Jacob, groei nou eens. Eet dat nou eens op. Denk nou eens aan het woord laatste vloeken. Zegen gij. Denk daar eens wat meer aan. Denken ze er wat meer aan, ze hebben mij gehaat, ze zullen op u haten. Wees nog niet zo gauw verontrust. En zet nog niet zo grauw zo'n grote mond niet. En probeer ook niet zo gauw ook weer naar een handgranaat te grijpen om die iemand in zijn gezicht te gooien. Ach, kalm aan, man. Denk er maar niet aan, want het zijn mensen. Het zijn maar mensen, hoor. Hoe groot hun woord is. Dat mannetje dat staat te preken, dat mannetje dat zit te luisteren. Het zijn allemaal mensen. Mensen. Want zegt de Heer, ze worden ook opgegeten als de mot een kleed opgeet. En het schietwormpje dat wol eet, dat zomaar een gat in een kleed. Zo gaan die mensen er ook aan. Maar, vergeet niet, zegt de Heer, wat ik je nou geef. Dat moet je rustpunt zijn, je steunpunt. Dat moet je er doorheen brengen. Die wetenschap, maar dan die geheiligde wetenschap. Dat die gerechtigheid van God, die gerechtigheid die uit louter genade schenkt en verheerlijkt, die gaat nooit opzij. Is die in je hart, al bezwijkt dan ook vlees en hart, dan blijf je toch bestaan in hem, want dan ben je in zijn handpalmen gegraveerd. Die gerechtigheid, die zal nooit een einde nemen, al is de hemel en de aarde vergaan, en al houden alle dingen op, en al keert God alles om, even onbewegelijk. Blijft die gerechtigheid Gods in Christus staan. Waarmee hij zijn ellendige bekleedt. Wat zit je dan tegenover die eeuwige gerechtigheid. In de tijd zo benauwd naar een mens op te zien. Of naar mensen. Alsof de Heere God in de hemel niet bestaat. Alsof die dood is. Alsof die mensen allemaal het eeuwige geleefd hebben met hun eigen gerechtigheden en met hun ongerechtigheden. Ze kunnen toch niet bestaan. Bestaan doet alleen Gods gerechtigheid tot in eeuwigheid. En zijn heil van geslacht tot geslacht. Dat is mooi. Dan gaan we zo mee naar huis. Zijn heil. Want, misschien denk je bij je eigen, het loopt af. Nou ja, het loopt af. Maar denk dan eens in. De wereld zal blijven bestaan, totdat de laatste eruit verkorene is toegebracht. Eerder vergaat hij niet. Nou kun je nooit zeggen, dat kan vannacht niet gebeuren. Want het kan zijn dat de laatste ontvangen is, al is hij nog niet geboren. Staat de Heer niet in de weg. Maar, bij de mens vloeit dat voort uit de omstandigheden. Dat hij zegt, oh, als je nou, wees eerlijk, als je nou alles ziet. Hè, in kerken, scholen, maatschappij, al die beweging die er is. En je kijkt dan naar je kinderen of kleinkinderen. Ze zeggen, ja, jongen, jongen, ja. De smaad, dan hoor je ook daarin de smaadredenen van alle machten en krachten die zeggen, jullie kinderen, die ben je ook kwijt. Kwijt aan de wereld, kwijt aan de duivel, aan de zonde. Daar kun je nooit tegenop roeien, tegen die stroom. Daar kun je niet tegen, zonde is geen zonde meer. Van de kindse dagen af wordt het vergif al uitgestrooid overal heen. He? Zo zeggen ze allemaal. Maar dan zegt de Heer, nee, dat moet je ook nog tot bemoediging horen. En mijn heil, dat is mijn redding. Mijn reddend ingrijpen in het leven van verlorenen. Mijn reddend handelen uit het eeuwige trouwverbond. Van geslacht tot geslachten.
Ja. Er zijn niet zo heel veel geslachten tegelijk op de aarde. Het ene geslacht gaat en het andere komt, zegt de wijze man. Zo is het toch? Het is een hele zeldzaamheid als je een paar geslachten bij elkaar op de foto ziet. Maar je zou het wel zo kunnen zeggen, dat is de bedoeling. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Van geslacht tot geslachten. Dat wil zeggen, wij verdwijnen. Wij vergaan. Weer een geslacht weg. Een geslacht dat misschien met angst en vrezen de smaadredenen aanhoorde. Van wereld en van godsdienst en van de duivel en van hun eigen hart. Hun vlees dat zegt, reken maar nergens op. Het is allemaal al geregeld. Het is allemaal voor de duivel. Nee, zegt de Heere God. Van geslacht tot geslachten, die het heden hoort, als de wereld nog tijd van bestaan heeft, die mag een kinderlijk vertrouwen hebben waar de Heere het geeft, dat niet alleen hij, maar ook nog kinderen en kindskinderen gewaar zullen worden, die God is onze God van heil, van redding, van uitkomsten, zelfs midden in de dood. Dat is groot. Het is alsof de Heere zeggen wil, oh, als al die boze, briesende mensen al lang dood zijn, en jullie ook al hier op aarde niet meer zijn, kinderen, dan trekt mijn reddend handelen met uw geslacht verder, want hij gedenkt aan zijn verbond. O, dat is iets om blij mee te zijn als de Heer ons er blij mee maakt. Dat is ook iets dat hij zegt, o Heer, leer me in dat vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Dat waar de smaders verdwijnen, en waar mijn stoffelijk omhulsel ook ter aarde zal dalen. Dat zolang de zon en de maan schijnt, uw reddend handelen zich zal uitstrekken. Ook over mijn kinderen, kindskinderen, tot in geslachten. Je kunt zeggen ja. Maar ja, God is niks verplicht. Dat is God niet. God is niets verplicht. Hij kan een zaak afsnijden in rechtvaardigheid. Maar dan kan de Heere nog, als de nood en de duisternis groot is, die draad weer oprapen. Al zat er een één tussen. We hopen het niet. We hopen dat de Heere de draad vasthoudt. Nou, wat is dat dan troostrijk. O Heere, wil die redding, dat hij aan mij en mijn kinderen en kindskinderen bevestigen, tot in het laatste nageslacht, dat als u op de wolken des hemels komt, en er zijn nog van mijn kinderen, kindskinderen tot in verre geslachten, zouden op de aarde zijn, dat ze dan aan uw rechterzijde mochten staan, als wondertekenen, als bevestigingen, dat uw heil is van geslacht tot geslachten. Amen.